Ik wil nu graag een gesprek hebben met de vrouw uit de kolonie en ik zal haar enige vragen stellen. Hoe bent u ertoe gekomen om te gaan emigreren, mevrouw?
We konden in Holland niet al te best aan de gang komen met het beroep van mijn man. En we hebben geprobeerd naar Noord-Amerika te komen, maar toen we op het emigratiebureau kwamen, toen zagen we daar brochures. En ja, het was een dominee en die vertelde dat er was emigratie, er was kans op emigratie met een hele kolonie, voor een hele kolonie, naar Brazil te gaan, of dit niks voor ons was. En daar hebben we veel over gepraat en over gecorrespondeerd met enkele personen die daar expert in waren, onder andere met meneer Keming. En die heeft ons goed ingelicht en heeft ons uitgenodigd naar Holland. En daar waren een heleboel mensen die waren al een hele poos bezig over de emigratie. En nou, we hebben ook gevraagd, mijn man die was boomkweker, dus of daar ook wat in Brazil ook toekomst in was. En toen hebben ze ons gezegd dat dat wel zo was, want dat er heel weinig fruit was, dat al het fruit ingevoerd werd. En dat er zeker wel toekomst in was, als we eerst genegen waren om wat vee te houden, om dan zo langzamerhand op het fruit over te gaan. En zo hebben ze dat ons, hebben wij dat allemaal zo aangenomen. En ook wat betreft het als we later dan eens fruit hebben kunnen, is er dan ook mogelijkheid om dat het vlot weg zou kunnen. En dat was helemaal geen bezwaar, want de stad die het kortste bij was, die was maar 20 à 23 kilometer van het stadje vandaan waar wij zouden gaan wonen.
Ja.
En dat stadje, dat was in onze begrippen, is een stadje nogal een behoorlijk stadje.
Ja.
Maar toen we hier in Brazilië kwamen, toen bleek het nou niet meer te zijn als een gehucht.
Ja.
Wat we werkelijk heel erg vond. Vonden.
Ja.
Heel erg. Maar de kolonie op zichzelf, de dingen die we daar zagen, die stond ons wel aan.
Ja.
Dat vond ik wel, het was een heel groot was het allemaal, niet? Het was mooi, het lag mooi, want de kolonie is werkelijk inderdaad heel erg mooi. Maar er komen al een heleboel dingen, kom je aan de weet.
Ja.
Die je niet aanstaan. Hè.
Nee.
Je was ten eerste, was je hier pas al en nou ja, we hadden ook niet zo hoog geld, maar we horen ook van andere mensen dat ze ook nog maar pas hier waren, dat ze al hun geld ook kwijt waren.
Ja.
Dus je kon dit niet aanschaffen, je kon dat niet aanschaffen. Het was heel moeilijk om dan op dreef te komen. Het eerste jaar hebben we rijst verbouwd. En die is het eerste jaar mislukt, maar dat geeft de emigratie, heeft dat vergoed. Maar zodoende was je toch weer een jaar achter.
Ja.
En we hebben maar voortgesukkeld en we wouden graag proberen zo gauw mogelijk bomen te planten natuurlijk, want dat is mijn man zijn beroep. Maar het land moest eerst goed gemaakt worden en vruchtbaar gemaakt worden. Je kunt niet heen bomen planten in maagdelijke grond, dat gaat niet. Dus dan moet eerst geploegd en bebouwd worden en dan kan er natuurlijk pas geplant worden.
Ja.
Maar niemand wist welke bomen, welke soort fruit, want er had nog niemand op die plaats waar wij zaten, of Corbeil en de omtrek, had nog ooit iemand een boom geplant.
Nee.
Niet? En wel eens een appelboompje, maar dan kan je niet aan zeggen dat dit gaat goed en dat gaat goed.
Nee.
Dus wat mijn man gaan doen is, dat was nou ja,
experimenteren. Ja.
Een boompje van die en een boompje van die meegenomen, één uit Kasterlanden, een paar van Carambi. Hè. En iedereen gevraagd waar kan ik bomen kopen, maar niemand wist het.
Nee.
Dus uiteindelijk kon er dan iemand van iemand te weten dat je Campo Largo, daar was een soort met instituut van het gouvernement van Paraná, dat je daar wel wat kon inlichtingen kon krijgen en misschien ook wel wat bomen.
Ja.
En daar zijn we dan ook naartoe gegaan en mijn zoon die heeft daar 17 boompjes meegebracht. Met de trein.
Dat is heel wat.
Dat was heel wat. Dat was ons allereerste begin.
Ja.
Dus het was allemaal even moeilijk. Geen één die ons voorlichten kon.
Nee.
Ja?
Je stond ook alleen daarin.
Helemaal. Helemaal alleen. Niemand die je ook maar wat kon vertellen. Niemand. Hoe of wat. Niks. Ja. En dan hebben we ook nog soja verbouwd, wat ze helemaal geen spuitmiddelen voor hadden. Tot ze helemaal waren helemaal afgevreten voordat we eens wat hadden om te spuiten.
Ja.
Dat niks anders was als stokken overleven. Ja. Dus wat dat betreft was de kolonie in het allereerst hopeloos met alles.
Ja. En waar heeft u dan al die jaren van geleefd?
Ja, dat weten we zelf niet. Dat kunnen we zelf nog niet begrijpen. We hebben al die tijd geleefd, maar wat van wat? We inkomen? Nee, dat kan je echt niet zeggen. Nou, van dat. Tuurlijk, we hebben geleefd en goed, we hebben nog wel eens wat bijgekocht en zo. Maar we hebben altijd heel schraaltjes en armoedig moeten leven.
En nu altijd. Bent u nu te 11 jaar?
11 jaar, ja.
Die voorlichting in Nederland. Ja, dat konden ze natuurlijk ook niet zoveel vertellen over fruit, omdat dat hier nog eigenlijk niet was. Maar over de kolonie zelf en dus de ligging van Arapoti. Heeft u achteraf gezien de indruk dat dat een beetje goed geweest is, die voorlichting?
Nee, die voorlichting, er is eigenlijk helemaal niks over gezegd. We hebben een kaart gekregen en iedereen heeft volgens zijn handen en zijn kapitaal, hè, waar hij mee ging emigreren, kon hij land uitzoeken,
ja.
Hè, op die kaart. En dan waren er wel die drie met z'n drieën op één stuk grond zaten, maar dan werd dan geloot. Hè, dus dat ging allemaal wel eerlijk. Maar hoe het allemaal was op cultureel gebied, en nou ja, dat je kort bij een stad zat en dergelijke dingen, nou, er werd niet nooit over gepraat.
Nee.
Wat wij wel eens heel erg vreemd vonden. En wat ook eigenlijk die andere boeren hoorden je daar ook niet over, dus dat hebben ze maar in goed vertrouwen aangenomen. Hè? Schijnbaar niet dat dat allemaal in orde was. En wij geloven dat ook, dat je kort bij een stad zit. Niet te zeggen, ja, een tamelijk grote stad voor Brazilië is Jaguariva, is ook, nou ja,
gewoon
een tamelijk stadje,
stad,
hè? Een interieur stad. Hè?
Ja.
Dus ik bedoel, maar dan ga je ook niet verder. Dan
nee.
Geloof je dat ook.
Ja.
Maar wat is nou een zijn, het is één grote lange straat.
Ja.
Jaguariva meer niet.
Nee.
Dus als je dan met fruit gaat, nou ja, dan kom je met een halve, dan we zeggen een derde van een camion, ga je daar naartoe. Nou, dan mag je blij wezen dat je, nou ja, dat je het helemaal verkoopt. Hè. Dus dat is geen afzetgebied.
Nee.
Dat is absoluut helemaal mis,
ja.
Dit.
Ja.
Dus wat we nu op het moment meemaken met het fruit, van allerlei moeilijkheden. Nou, dat is werkelijk, vorig jaar dan ja, dat hebben we helemaal een heleboel appels weg moeten gooien die verrot waren. Omdat we ze niet weg konden krijgen op tijd. En nu moeten we dan nu nog weer afwachten hoe het nu zal lopen.
Ja. Heeft u wel het gevoel dat het ieder jaar een beetje beter wordt, of niet?
Nee. We zijn nu aan het kippen erbij aan het houden om ons hoofd boven water te houden. Dat kunnen we rustig aannemen dat we dit en dit houden. Nou, daar blijven we nou nog mee wat we zijn.
Ja.
En we proberen natuurlijk al op allerlei mogelijke manieren nog een schuur erbij te zetten, dat we dan zeggen, ziezo, nou hebben we meer inkomsten. Maar met het fruit zie ik op het moment, zie ik daar geen toekomst in.
Geen toekomst?
Nee, absoluut niet.
En
als het zo blijft gaan zoals het nu gaat, dat er heel veel tegenwerking, absolute tegenwerking, dat ze veel liever hebben dat je, nou ja, dat je maar bij je fruit blijft waar je bent.
Ja.
He, dat ze liever maar hebben, dat ze zeggen het niet, maar ze hebben liever maar dat je ermee ophoudt. He, dat je niet aan hun hoofd steeds komt zeuren van hoe zit het nu, kunnen we alsjeblieft onze appels kwijt. Dat,
ja.
dat heb ik absoluut het idee.
Ja.
He, van waar we ook komen dan. He.
Ja.
Heb ik absoluut idee. En vorig jaar is ons dat ook heel duidelijk geworden. He. Dat we in Curitiba kwamen, dat ze geen appels wilden, het niet meer konden hebben, want dat de markt zo overvoerd werd. En toen wij zelf in de winkels gingen informeren dat er helemaal geen appels van ons waren en dat ze een bestelling hadden gedaan aan Carambi om appels. En dat, terwijl 3 of 4 keer dat er geen appels kwamen, dat vinden wij dat het tegenwerking is.
Ja. En dat verwijt u de CCLP?
Of ja, dat verwijt ik de CCLP en ook hier en ook de coöperatie.
Ja, ja. Ja.
Dat het dit niet goed samengewerkt heeft en dat ze dit maar een beetje hebben laten slodderen.
Ja.
Niet de best voor gedaan hebben, zeggen nou ja, dat is ook een lid van de kolonie, die heeft wel fruit, het is geen melk en het is dit niet, maar die moet toch ook zijn producten kwijt.
Ja.
Dat idee hebben wij absoluut. Dat de schuld ligt ook absoluut, nou ja, ook wel bij ons natuurlijk, dat we eigenlijk er nog veel meer achteraan hadden moeten zitten, maar je bent altijd nog maar van de allereerste dag, hè, dat je over de emigratie begon, tot nu toe altijd nog maar een goed vertrouwen.
Ja.
Want dan komt altijd nog wel die christelijke gedachte bij je op, we zitten toch in een christelijke kolonie en dat kun je toch elkaar niet aandoen. Ze zullen toch wel de moeite voldoen om ons ook even goed een bestaan te geven hier zo, niet? Wij werken hard genoeg ervoor en we doen ons alle mogelijke moeites doen we er toch voor, niet?
Ja.
En als er dan die tegenwerking hebt, dan krijg je toch het idee dat ze liever maar hebben en dat je eigenlijk maar, nou ja, dat je wegging.
En u hebt het gevoel dat ze dat dan ook maar beter ronduit konden zeggen?
Ja, dat zou ik heel fijner vinden.
Ja. Dan dat je zo stiekem eigenlijk min of meer tegenwerkt.
Ja. Ja, want als je, we hebben ook, het vorig jaar hebben we het ook op bord gezet, dat we de sakura zouden verkopen, dat we weg zouden gaan. Toen vlak nadat die appels, die mislukking van die appels allemaal. En niemand van het bestuur, die is ook maar naar ons toe geweest en gezegd, ja maar Schipper, wat wil je nou toch?
Ja.
Nou, je bent al pas bezig en dat is toch, waarom moet je nou weggaan? We hebben niemand, heeft er ooit aan ons gevraagd van, hoe zit dat nou toch eigenlijk, Schipper? Waarom wil je nou weg en zo, hè?
Nee.
Helemaal niet, dus daar krijg je toch echt het idee dat ze zeggen, nou ja, als die nou weg is, dan zijn we dan van die appelboeren in ieder geval ook af.
Ja, er zijn hier nog meer appelboeren. Nog twee die dus, u bent dan wel de grootste producent.
Ja. Ja.
En er zijn er dus nog twee die het erbij doen, bij hun bedrijf, bij hun bouwbedrijf en veebedrijf. Zitten die met dezelfde moeilijkheden voor uw gevoel?
Ja, dat geloof ik wel. Absoluut zitten die ook voor hetzelfde. Dat kan niet anders.
Nee.
Zie, de een heeft nog niet zoveel als die andere dan, die laatste die erbij gekomen is. Maar de tweede dan, die na ons begonnen is hier zo, die heeft toch ook behoorlijk wat fruit. Dus die moet toch ook wel in diezelfde... En dan in diezelfde dingen zitten zoals wij, hè, moeilijkheden,
ja,
en alles.
Ja, hij is ook overgegaan eigenlijk meer op landbouw.
Ja, daardoor ook.
Ja,
omdat hij zegt, er komt nooit niks terecht van de fruit hier. Hè.
Nee.
Dan is hij ook, dat moet je ook wel als je behoorlijk bestaan wil hebben.
Ja.
Dan moet je op wat anders overgaan, anders ga je ongeroepelijk te gronden.
Ja.
Ongeroepelijk met al die fruit.
Nog even terug naar, voordat u hier naartoe kwam. U wist dus dat dit een protestant-christelijke kolonie zou worden. Van wel allerlei soorten kerken, maar dan toch protestant-christelijk. Vond u dat toen aantrekkelijk?
Ja, heel erg zelfs. Van mijn kant zeker, van mijn man zijn kant niet. Die kon dat niet zo heel erg interesseren. Maar ik wel. Ik heb altijd heel erg me tot aangetrokken gevoel. Dat je met een, nou ja, met een gemeenschapje ging je dan en je eigen kerk. Nou, ik vond dat toch wel, dat vond ik wel heel erg aantrekkelijk. Om onder onze eigen mensen te zijn en naar je eigen kerk te gaan en zo. Het is misschien ook wel gekomen door de laatste jaren van ons verblijf in Holland, dat we daar ook een hele mooie tijd gehad hebben.
Ja,
op kerkelijk gebied, hè, ja. in Limburg. Hè,
ja.
Dat we daar altijd heel erg, ja, ik heb soms wel eens het gevoel gehad, wat ik toen wat ik als andere mensen hoorde, dat je echt het gevoel had van de gemeenschap der heiligen. Het is misschien een beetje, ik weet ook niet hoe je daar over denkt, maar ik heb dat dikwijls gevoeld.
Ja.
Ondanks dat je moet een heel veel narigheid in je leven. En nou, dan heb ik toch wel dikwijls gevoeld, ook dikwijls aan tafelmaal geweest, dat ik dat had.
Ja.
Met al die mensen, je kende ze goed en je ging heel veel met elkaar om. Nou, je had ook wel eens narigheid natuurlijk en er was ook wel eens ruzie, niet? Maar dat was ook allemaal heel gauw vergeten en dan morgen ook, dat van de andere kant ook dat ze zelf ook eerlijk hun best deden.
Ja. Ja.
He, en ik vind dat je dan echt voelt, je bent met elkaar allemaal zondige mensen. En je doet ook dikwijls verkeerd, ondanks dat je het weet dat je het niet mag doen. Maar dat de andere dat ook weet.
Ja.
En dat die andere dat ook zelf ook beleeft.
Ja.
He, en ook het gevoel heeft van, ja nee, dat moet ik toch reden aan recht gaan zetten. Want dat klopte eigenlijk niet, dat heb ik nou gedaan en of dat heb ik nou gezegd. He.
Nee.
En ik bedoel maar in die... In die sfeer zijn wij gaan emigreren. Dus het is misschien voor mij wel een hele grote overgang geweest.
Ja. Ja, u bent daar wat dat betreft verwend geworden.
Ja, want ja. Ik heb het later ook wel begrepen. En er zijn ook wel mensen die me daar heel erg voor gewaarschuwd hebben.
Ja.
Heel erg zelfs. Maar nou, dat in je enthousiasme, dan wil je daar niks van weten. Dat moet je dan allemaal, valt dat rouw op je, hè?
En
dat
is hier tegengevallen?
Dat is wel 100% tegengevallen. Dat is heel veel, maar het is mij 100% tegen.
Heeft u al over gedacht hoe dat nou zou kunnen komen? Dat het komt doordat hier eigenlijk alleen maar boeren zijn? Of dat het komt omdat het een eilandje is in een vreemde wereld met een vreemde taal en een vreemde godsdienst? Zodat de mensen meer op elkaar geworpen worden, of dat het gewoon komt omdat de mensen niet werkelijk christen proberen te zijn.
Ja, ik heb me dat ook dikwijls zelf afgevraagd, heel dikwijls zelfs. Maar ik weet het niet. Ik heb ook dikwijls gedacht, we zijn ook zo'n, nou ja, helemaal niet, maar toch wel zo'n verschillend hoopje mensen met elkaar. Die komt daar vandaan en die komt daar vandaan. En die heeft zo'n opvoeding gehad, hele andere omgeving. Hè? En dan heb ik dat er wel eens opgestoken. Dat je, nou, je neemt het al anders op. Je neemt het geloof anders op. En je voelt het allemaal anders. En dan krijg je die tegenstand van dat oudere, van dat ouderwetse. Dat ze toch de baas willen zijn. Van zeggen, nou ja, zo wij het zeggen. Is het, en niet willen luisteren naar andere mensen die ook een andere visie op die dingen hebben, hè? Dat je zelf, je voelt je aan de kant gedrongen. Je voelt je absoluut, je voelt je niet meer samen.
Nee, nee.
Ik heb dit gevoel ook hier werkelijk, ook in de kerk en met alles heb ik dat. En het kan best wezen dat het aan mij ligt. Dat kan ook wel zijn dat ze hun mij ook een buitenbeentje vinden. Hè?
Maar u heeft... blijkbaar ook niet zoveel mensen hier gevonden die dat ook dat gevoel hadden.
Nou, ik heb nog nooit met iemand gesproken die dat ook had. Ik ben er nooit met iemand in zo'n diep gesprek gehad, alleen met een andere buurvrouw van me. Hè. Die had ook precies hetzelfde, maar die is nou ook terug naar Holland, dus die, daar kon ik altijd heel fijn mee praten en die vond dat zelf ook.
Ja.
Die zei altijd, als je denkt dat je ze hebt in een gesprek, dan blijkt al heel gauw dat je ze niet hebt.
Ja.
En dat vond ik een heel mooi, vond ik dat van haar gevonden.
Ja.
Hè? Dat vond ik haar dat mooi gezegd zo.
Dat hebben we, een paar vragen hebben we dus nu gehad. U had vertrouwen in de leiding toen u hier kwam? De leiding van de kolonie, van de coöperatie?
Ja, toen we hier kwamen, alles stond natuurlijk nog in de kinderschoenen, dus dat moest je allemaal, moest je dat natuurlijk nog weer afwachten. Hoe dat zich, want je kende die mensen helemaal niet. Je komt uit een andere uitgroep van Nederland, dus wij kenden ook letterlijk niemand hier in de kolonie toen wij hier kwamen. Hè.
Nee.
Niemand, want die mensen uit Drenthe, die kenden elkaar bijna allemaal. Hè.
Ja.
Dus dan waren wij inderdaad wel heel erg buitenbeentjes.
Ja.
Wij kenden daar helemaal niks van. Hè. Wij waren eigenlijk, nou ja, er waren er ook bij die zeiden, nou ja, goed, die mensen uit de stad komt daar nou wel wat van terecht als boeren hier in de kolonie.
Ja. Ja,
dus wij waren al bij voorbaat al een beetje, niet? Dat ze dachten, wat zou daar nou eens van terecht komen?
Ja, u had twee volwassen zoons al?
Ja,
toen
Kees die was 17 en Jan was...
En Jan is vooruit gegaan, hè? Heeft hij niks geproefd van deze sfeer nog?
Nee, hij heeft altijd geschreven, hij vond het hier prachtig. Ja, en hij had helemaal niks om zijn hoofd. Hij kon doen wat hij wou. Ze hebben allemaal een paard gekocht, de jongens allemaal die hier waren. En nou ja, ze deden eigenlijk niks. Hè.
Nee.
Want ze konden eigenlijk helemaal nog niet op dreef komen.
Nee.
Hè. En ze hebben dit een beetje gedaan en ze hebben dat gedaan. Ze hebben het huis gewit en ze hebben geschreven hoe het huis, ik had geschreven, hoe ziet het huis eruit. En is er wat aan gedaan en zo en dergelijke dingen. Is alles klaar.
Ja.
Nou, er was een waterput was er en er zat ook water in dus. Hè. En het huis was ook helemaal klaar. Toen we hier kwamen, dat was allemaal
dus dat was in orde,
dat was
prettig.
Alles klaar, ja. Ja, ja. Dat was heel erg prettig.
U hebt hier nu twee getrouwde zonen, een van uw zonen is getrouwd met een Braziliaanse, die ook dus Presbyteriaanse is, en zij hebben al kinderen. Hoe ziet u de toekomst voor uw kinderen en kleinkinderen vooral hier?
Ja. Ik ben soms wel eens een klein beetje bang voor mijn kleinkinderen. Als ik ze zo aanzie, dan denk ik, hoe zal dat nou hier eens in de Brazilië verlopen voor deze kinderen? Hè, die half Holland, half Hollands en half Braziliaans zijn.
Ja.
Dan kan ik echt erheen, dan kan ik echt niet zien hoe dat verlopen zal. Daar heb ik echt geen inzicht in. Maar soms dan ben ik daar wel eens een beetje bang voor. Dan zou ik ze zomaar over willen plaatsen naar Holland. En dan, het komt misschien ook wel dat je misschien nog een beetje te veel nog in dit, nou, ik weet het niet hoe ik dat nou eens echt zeggen moet. Een vertrouwde omgeving.
Ja.
En je, dat land heeft allemaal zoveel narigheden wat je ook met getrouwde mensen, je kinderen denkt, kleinkinderen denkt, hè, met wie zullen ze trouwen?
Ja.
Hè? En dan denk ik ook weer, dan zie ik ook weer in de kolonie hier, dan denk ik ook wel, ik zou toch ook weer niet graag hebben dat mijn kleinkinderen met die of die zouden trouwen.
Nee.
Ondanks dat het dan geen Brazilianen zijn.
Nee.
Ik bedoel, dat blijft natuurlijk ook allemaal wel hetzelfde. Maar dat geloof ik dat je dat in een ander land ook hebt.
Ja, dat geloof ik ook wel.
Hè? Ja. Ik geloof dat je in Canada of in Amerika, een land waar veel vrijheid is en je kinderen, maar misschien heb je dat en hebben andere grootouders dat misschien over hun kinderen in Holland ook wel.
Oh, vast en zeker, hè? Wel. Want
als je tegenwoordig die moderne jeugd, hè, ik krijg ook brieven uit Holland dat ze dat ook erg vinden.
Ja.
Hè? Dus ik geloof niet dat het nou echt iets bijzonders is.
Niet veel verschil maakt.
Nee,
met,
nee, dat geloof ik niet. Nee. Dat geloof ik niet. Nee.
Er gebeurt hier in de kolonie wel eens het een en ander van een toneelstuk of er wordt dus een film gedraaid of er zijn andere bijeenkomsten. Dat zijn dan speciaal koloniebijeenkomsten. Dat worden dus over het algemeen, Brazilianen komen daar niet naartoe. U spreekt de taal wel, hè? U kunt ze goed leiden.
Nou, zo ongeveer. Hè. Ik kan wel verstaan.
U bent dus een van de weinige vrouwen die de taal aardig goed
verstaan. Ik kan de taal goed verstaan, maar nou, een echt gesprek voeren, hè, vlot, dat kan ik absoluut niet. Maar ik weet wel, als ik met een stel samen ben en er wordt gesproken, dan weet ik wel waar het allemaal goed over gaat. En dan kan ik me ook wel redden, maar het is niet helemaal zo ik het graag zou willen.
Nee, natuurlijk niet. Maar goed, u weet in ieder geval waar het over gaat.
Ja, absoluut.
Dat is al heel
absoluut.
Vergeleken bij een heleboel andere vrouwen.
Ja, ik ga ook alleen naar de dokter en ik ga het overal alleen naartoe.
Ja.
Helemaal alleen.
En als er dus zoiets is in de kolonie, gaat u daar dan ook naartoe? Of heeft u helemaal geen behoefte? Of zijn er andere?
Nou, ik ga er wel eens een enkel keertje naartoe. Dat ligt er allemaal aan. We hebben ook geen vervoer en het ligt er ook allemaal aan. Wat?
Ja.
Wat er is. Ja, want het kan wel eens goed zijn, maar dat weet je toch nooit van tevoren. Het is ook precies in Holland als je zegt, we gaan een mooi toneelstuk.
Kan ook een flop,
dan kan het ook vreselijk tegenvallen. Of iedereen zegt, het is een pracht van een film en jij vindt er niks aan. Hè?
Nee.
Is niet zo, dat kan natuurlijk ook wel zijn. Maar overigens dan vind ik het heel erg jammer dat er hier heel mooie films gedraaid worden.
Ja.
Zo je dat bijvoorbeeld in Holland had van de Sefa. Hè?
Ja.
Ja, dan had je toch wel eens een keer een hele mooie, goede film. En dat vind ik heel erg jammer en dan vind ik dat we hier erg van verstoken worden.
Ja.
Heel erg. En in het eerste, dan kregen we nog eens een oranje film. Hè, wat voor een heleboel mensen en ook mensen, Hollandse mensen, die Braziliaans meebrachten om wat van hun land te laten zien. Knecht, mensen die met hun personeel spreken en vertellen hoe het in Holland is. Niet, die mensen zijn heel erg primitief, dus
ja.
Dan zeg je dat is daar zo en dat is daar zo. Hè, en dan komt er een Hollandse film en dan vind je dat prachtig. En
ja,
dan zeg je, weet je wat, komen jullie daar ook naartoe, dan kun je dat zien. Hè.
Ja.
Maar dat komt nou ook niet meer, we hebben een hele poos helemaal niks meer van, hoort niks.
We hebben laatst hebben we 2 nieuwsjournaals gehad achter elkaar.
Oh ja?
Dat is een filmapparaat uit Castrolanda, daar is meester De Jong toen mee geweest. En daarna is er prijsuitreiking geweest van de sterrit die gehouden is op Nieuwjaarsdag. Maar ja, dat was veel te kort van tevoren aangekondigd.
Heb ik niet gehoord. Dus, heb ik niet gehoord. Nee.
U heeft geen vervoer, want u heeft een trekker alleen en geen carrossa en geen paard en geen auto. Dat kunt u allemaal niet financieren.
Nee. Dat kunnen we tot hiertoe niet financieren.
Nee.
Dat gaat niet.
Ook nooit gehad, hè?
Nee, ook nooit gehad.
Nee. Nee, dat is ook wel een beetje moeilijk natuurlijk voor een vrouw alleen om dan de trekker erop uit te trekken. Ja.
Ja, en als die trekker er dan nog altijd maar deed, dan hing ik nog wel, want ik rij altijd op die trekker. Hè? Ja. Maar als die trekker dan niet doet, dan stak er, dan heb ik toch nog niks, hè?
Nee. Nee.
Als er dan bij de kerk staat en je moet je dan door iedereen aan laten trekken, vragen alsjeblieft, dan vind je dat toch ook weer een beetje sneu, hè?
Ja, is het ook.
Dat vind ik dan toch ook niet zo leuk.
Uw tweede zoon, die is dus getrouwd met een Braziliaanse. Gaat hij bij haar naar de kerk?
Ja.
Want dat is dus de Presbyteriaanse kerk.
Ja.
Hij gaat met haar naar de kerk?
Ja, hij gaat samen met haar altijd naar de kerk. Zij is morgens of 's avonds. Hij gaat altijd mee. Zij is morgens of 's avonds, soms zelfs 2 keer. Soms nu, lopen zondag zijn ze 2 keer geweest.
Voelt u zich thuis in die kerk?
Ja. Ik voel me daar wel, wel thuis. Ik heb wel vreselijk het idee dat ze wel wat oud gereformeerd zijn. En ik heb ook wel een heleboel dingen die mij niet aanstaan. Onder andere dat vreselijke langzame zingen.
Ja.
Dat vind ik heel erg. Daar hou ik helemaal niet van, want ik ben van aard een beetje weer meer van vlot.
Ja.
Dus ik heb graag iets vlot.
Ja.
En als ze dan daar, en dan zingen ze die gezangen, en dan was er dan 9 van 1 gezang zijn. En dat wordt dan op zijn, nou ja, op zijn oud gereformeerd gedaan, hè? Want dat wordt ook allemaal de psalmen heel langzaam gezongen, niet? Dan duurt dat heel erg lang en dan kan het mij niet meer bekoren.
En uw tweede zoon, voelt hij zich thuis bij zijn vrouw in de kerk?
Ja, hij heeft op die dingen waar ik op wat op aan te merken heeft hij ook precies hetzelfde.
Precies hetzelfde.
Precies hetzelfde, want ik heb een broer in Engeland en die gaat ook naar de Presbyteriaanse kerk, want dat is toch meestal Presbyteriaanse.
Ja.
En omdat dat veel met gereformeerd overeenkomt. Hè.
Ja.
En die heeft ook precies hetzelfde. Hè.
Ja. Is hij lid van de Presbyteriaanse kerk?
Nee, hij is geen lid van de Presbyteriaanse kerk en dat geloof ik ook niet dat hij dat wordt.
Nee?
Nee, dat geloof ik niet. Hij heeft er wel eens over gepraat, maar ik geloof niet dat hij er nou regelrecht behoefte aan heeft.
En hij heeft zijn kinderen in die kerk
gedoopt? Ze zijn gedoopt, ja.
In die kerk?
In die kerk, in de Presbyteriaanse kerk zijn ze gedoopt, ja.
En wanneer hij had gezegd, ik wil ze graag in de Nederlandse kerk laten dopen, had zijn vrouw daar dan bezwaar tegen gehad, denkt u?
Nou, dat geloof ik niet.
Nee?
Nee. Nee, dat geloof ik helemaal niet.
Dus voor hun even...
Ja, zij ik heb wel het idee dat zij dat geloof van ons, hè, en dat van hun wel op één lijn stellen.
Ah, ja.
Enkele dingen, hè, maar zij is ook moderner.
Ja.
Zij voelt dat niet zo voor. En ook omdat ze natuurlijk met een Hollandse man gereformeerd getrouwd is, ze praten heel erg veel erover. Tamelijk veel hebben ze, komt er sowieso over niet. En dan, heb je heel dat over en weer gesprek, niet?
Ja.
En dan voel je wel, hè, dat jij bent Hollander en zij Braziliaanse.
Nou ja,
hè, niet dat je dan toch veel overeenkomt, hè,
ja.
Op geloofig gebied dan.
Ja. Ja.
Hè, dus dat maakt er niet veel uit.
Nee. Vindt u het nu dus we het 11 jaar verder zijn, vindt u het nu noodzakelijk dat de kolonie nog een eigen kerk heeft, een eigen predikant en een eigen school? Christelijke school dan?
Ja, ik heb al eens dikwijls gedacht bij mezelf. Ik merk het zelf aan mijn eigen kleinkinderen nu. Nu ik al een kleinkind heb van die 7 jaar is. Dat dan eerst over de school dan. Hè,
ja.
Dat die er Hollands niet goed spreekt. En het Portugees spreekt ze beter als het Hollands, omdat ze natuurlijk vanzelf meer met Portugese kinderen, met Braziliaanse kinderen omgaat. Niet dat ze daar beter mee om, omdat ze die taal liever spreekt dan het Hollands.
Ja.
Zij spreekt het Hollands, spreekt zij nou zo. En ik hoor het ook aan al die andere kinderen, de buurkinderen ook allemaal, dat die precies eender zo praten als zij. Hè. Dat ik wel eens denk, waarvoor gaan die kinderen de hele dag naar school? Het is natuurlijk fijn dat je ze de hele dag van de vloer hebt.
Ja.
Maar ik ben bang dat ze straks geen Portugees kunnen en ook geen Hollands.
Ja.
Dat idee heb ik. Het kan wezen dat ik het niet goed hoor, maar ik weet toch wel en ik merk het ook wel en ik hoor het ook wel van anderen. Die mensen die in de kolonie altijd op school geweest zijn, hè, en in die kolonie gebleven zijn, die werkelijk, en die ook hier geboren zijn, hè, dat zijn dan mijn kleinkinderen natuurlijk, hè, dat die nog altijd met een zwaar accent Portugees spreken en ook nog niet helemaal goed spreken.
Nee.
Hè?
Maar nou is het natuurlijk christelijk onderwijs, hè, wat men hier, wat de Hollandse afdeling geeft.
Ja, ja. Natuurlijk, ja.
En daarom dat is... hecht men er nog veel waarde aan.
Ja, juist. Nou valt me juist ook wat in. Toen wij in Limburg woonden, hè, toen moesten de kinderen naar school natuurlijk. Dus gingen naar een christelijke school, hervormde school, speciaal hervormd. Maar toen de kinderen groot waren, moesten ze naar de technische school. Die technische school werd gewoon godsdienstonderwijs gegeven door een, ja, zoals op de meeste scholen, hè, door een dominee. Maar dat vind ik aan één kant, dat wordt dikwijls worden bestreden, maar dat was allemaal katholiek. Dus nou was er in de stad, die grootste stad, die Corbeons was een protestantse lyceum. Nee, een HBS. Dus nou ja, er werd natuurlijk voor geijverd, omdat er voor gevochten was dat hij daar kwam, dat alle protestanten natuurlijk daar naartoe gingen.
Ja.
Maar in ons dorp, waar wij woonden, een flink groot dorp, daar was een mulo, een katholieke mulo. En we hebben ook eerst geprobeerd dat hij op die HBS kon komen, maar dat was vol,
ja.
Dus die kon er niet opkomen. En toen heeft, nou ja, helemaal niet te denken, ja, nou moet hij naar een katholieke school, dat kan niet, hè. Helemaal niet. Hij is dan naar die katholieke mulo gegaan. Ten eerste hoefde hij helemaal geen 7 kilometer te fietsen. Hij was kortbij, 2 straten was het van ons vandaan. Dus nou, we hebben helemaal nooit gedacht, ja, nou moet hij naar een katholieke school. Het is toch wel erg, dit en dat. Als hij zo'n streek woont, dan verleer hij dat ook wel. He, want je merkt dat je buren ook maar gewone mensen zijn, net als je zelf bent. Niet hatelijk of wat, dus alleen maar van 50, 60, 70 jaar terug.
Ja.
Dat ze toen nog zo fanatiek waren, dat heb je nou enkel alleen maar, maar dat heb je ook onder je eigen geloofsgenoten.
Ja.
Hè?
Ja.
En dan heb ik dat ook van andere kennissen van mij, die daar naar een katholieke meisjes, die naar een katholieke meisjesschool gingen, dat ze daardoor, omdat ze juist op zo'n school zaten, katholieke school, dat ze het katholieke geloof helemaal door en door leerden, dat ze daar juist een beter inzicht door kregen hoe hun tegenover dat geloof moesten staan, hè? En hoe ze dat aan moesten voelen.
En ook meer op hun eigen geloof.
En meer op hun eigen geloof concentreren, dat ze toch voelden, hè? Nou kijk eens, dat klopt toch niet, hè? Dat ze echt gingen onder elkaar erover gingen debatteren. Hij zegt, nou ja zeg, dit is zo en dat is zo, hè? Dat je voelde dat ze vochten. Hè, voor hun eigen geloof. Niet dat ze met de pastoor erover hingen praten of echt zeiden, ja, maar dat is niet zo.
Nee.
Helemaal niet. Want zelfs die van ons dan, onze zoon, die werd gevraagd, dat de anderen, die mochten er niet bij blijven van hun ouders. Bij de godsdienstonderwijs, wat de pastoor kwam geven.
Nee.
Nou, dat vond ik heel erg, dat vond ik niet leuk.
Nee.
Hè, want tenslotte, nou ja, het is godsdienstonderwijs. En dan vond ik het nou niet zo leuk dat dan het godsdienstonderwijs gegeven wordt, dat dan zo'n jongen opstaat en weggaat.
Ja.
Dat idee alleen vind ik heel erg hatelijk.
Ja.
Laat ik het nou een beetje cru zeggen misschien, maar ik vind dat, ik hou er niet van.
Nee.
Hè? Dus die heeft er altijd bij gezeten en dat werd ontzettend gewaardeerd. Van alle kanten werd het gewaardeerd dat hij daar bij bleef. En Nou, ook een hele leuke dingen hoorde je er dikwijls van, dat de pastoor ook wel dikwijls wat aan hem vroeg, hè?
Ja.
En dan gaf hij ook eerlijk antwoord, want ik heb wel eens een keer met die pastoor gepraat. En toen zei hij ook, nou, we vonden het heel erg prettig, mevrouw, dat uw zoon toestemming gaf dat hij niet weg hoefde te gaan als er godsdienst onderwijs was. Nou, en daarom heb ik het idee dat die kinderen, als die dan op zo'n school zitten, dat ze meer leren, als dat je ze netjes allemaal in één school en op één en dezelfde christelijke school laat gaan. Ik vind dat helemaal niet erg. Maar wel zo natuurlijk dat hij zijn eigen godsdienstonderwijs op zijn uur, wat dan ervoor voorgeschreven was, dat hij dan naar zijn dominee kwam. Er kwam een gevormde dominee, die kwam iedere week godsdienstonderwijs geven en daar ging hij dan gewoon naartoe.
Ja, maar gelooft u dat je dus de Nederlandse situatie zomaar hier kan overplaatsen?
Nee, dat geloof ik niet, want ze geven hier geen godsdienst over onderwijs. Nee. En dat is natuurlijk jammer, maar dan stel ik het tegenover, dat denk ik tenminste, je woont in een ander land, dus allemaal andere wetten, andere gewoontes. En daar denk ik over de categorisatie die ze dan iedere week krijgen.
Ja,
dat dan overgeschakeld kan worden op het godsdienstonderwijs.
Ja.
Hè? Dat heb ik dan, maar Het idee dat de kinderen op school zitten, dat ze morgens met gebed beginnen, niet, en dat er gezongen wordt, bijbelezen, niet het sfeer en bijbellezen, dergelijke dingen, bijbelvertelling, dat je eigen jeugd, dan weet dat allemaal, niet, het is ook met Pinksteren, Pasen, al, weet je wel, dat wordt allemaal, dat onthoud je allemaal veel later, voel je dat allemaal nog veel beter, omdat je christelijk onderwijs gehad hebt.
Ja.
En ik heb ook wel eens kennis gemaakt met mensen, met belijdenis gedaan met mensen die op de openbare school waren geweest. Niet waar je toch ook goed kon merken dat ze dat al niks wisten.
Ja.
Hè?
Ja. Maar nou is dit dus een lagere school. Die kinderen hebben nog geen categorisatie.
Nee, daarom.
Begint pas met 12 jaar.
Ja, vind ik heel erg laat.
Ja, dat is ook laat.
Dat vind ik heel laat.
Behalve wanneer ze op een christelijke school gaan.
Ja.
Want dan krijgen ze dus inderdaad de bijbelvertelling.
Ja.
Psalmversen leren. En
dat is eigenlijk genoeg, hè?
Ja, dat is voorlopig
ook. Vind ik ook genoeg, inderdaad. Ja. Ja. Dat hij die hele lange vragen leren en dergelijke dingen voor zo'n jong kind, dat is, vind ik ook te veel. Ja.
En die eigen kerk dan, wat vindt u daarvan hier in dit grote Brazil?
Ja, dat heb ik, dat is misschien een heel erg gevoelig plekje voor me. Het zal misschien ook wel komen door mijn opvoeding. Maar ik heb toch ook wel het idee dat je bij een andere kerken, als je daarbij aansluit, dan moet je natuurlijk een heleboel van je afzetten. Maar een eigen kerkje in je eigen omgeving heeft ook een heleboel gevaren. Want er zijn dan een heleboel mensen die dan een beetje op een ander geloof min neerzien. Hè? Wij hebben dat kleine. Ik ben altijd zo bang dat je een beetje op gaat sluiten.
Ja.
Dat je voor een ander, je woont in het land, je leeft in het land, je hoort er niks over hoe dat allemaal zit en hoe het in elkaar zit en hoe die mensen allemaal leven en dergelijke dingen. Hè?
Nee.
Niet ook op kerkelijk gebied, daar weet je niks van.
Nee.
Dus je zit eigenlijk in een heel bekrompen
eilandje. Ja.
En dat vind ik niet goed.
Nee.
Dat kan toch in onze tijd vandaag de dag, kan het toch heus geen probleem zijn. Want als jij in Holland gelovig was, hè, niet en bij je kerk bleef, maar in Holland zijn er ook zo onnoemelijk veel stromingen waar je toch mee je zou door kan laten gaan, niet, dat je daar helemaal in deze, nou in Brazil, helemaal niet zoveel moeite mee hebt.
Nee.
Vind ik.
Nee.
Nee, dat kan ik echt niet vinden. Ik vind beter dat ze ook, ondanks dat je dan nu hier een kerk hebt, die bestaat nou eenmaal hier en dus alles is erop ingericht, maar dat je ook naar buiten moet gaan.
Ja.
Dat je ook met Presbyteriaanse mensen zijn nou eenmaal de mensen waar wij ons eigen mee aansluiten, niet het beste mee aansluiten, dat ze daar veel en veel en veel meer moeten doen en dat doen ze niet.
Nee, ik heb er wel eens een gesprek over gehad met jongeren, met jonggetrouwde boeren en boerinnen. En dan zei ik, waar gaan jullie wel eens naar de Presbyteriaanse kerk? Nou, nee, alleen als ze meezongen in het koor bijvoorbeeld of zo. Maar anders toch niet. Maar deze mensen hebben dus geen enkele behoefte aan om zich aan te sluiten bij een Braziliaanse kerk. Die zijn heel tevreden met hun eigen kerkje hier.
Ja.
Dus, en dat zijn de mensen van de toekomst, voor mijn gevoel. Het zijn de jongeren die nu dus een bedrijf aan het opbouwen zijn.
Ja.
Wat, wij hebben geprobeerd om daar dus een beetje begrip voor bij hun op te brengen, voor de Presbyteriaanse kerk. Maar voor mijn gevoel is dat niet erg gelukt.
Nee.
Zou u nog suggesties hebben of het idee hebben van dan moet dit of dat gebeuren? Misschien alleen met harde hand zeggen we nou, we doeken deze kerk gewoon op.
Ja.
Dan moet je.
Dat is het enige, dan moet je. Maar ik geloof dat dat het enige zou zijn.
Ja.
Want ik heb ook een van die dingen meegemaakt en daar ben ik altijd nogal, niet zo heel erg gemakkelijk in. Maar ik heb ook een hele poos gezongen in het Braziliaanse koortje.
Ja.
En dat vond ik heel erg mooi, want nou, we hingen ook wel eens met een vrachtwagen bos in.
Ja.
He, en dan werd er met de luidspreker, en dan deed altijd Hoseas of Orides een preekje. En dan zongen wij en dat klonk heel mooi, dan hingen we op een hele hoogte staan. He. Maar de een kwam niet meer, de ander kwam niet meer, die had dit en die moest per se naar de kerk zondags. Want dan moest zondagsmiddags, moesten we dan al vroeg weg. En dan konden ze, nu was het zondagsmiddags nog kerk, hè. Dan konden ze smiddags niet naar de kerk. En dan kon dat niet.
Nee.
Dus dan kwamen ze niet, omdat ze zondags naar de kerk moesten. Nou, daar heb ik mijn werk ook behoorlijk aan geërgerd. En ook nog een keer, als er op kerstdag moest gezongen worden. En dan moesten ze eerst, dan moest de tijd verzet worden van de zang voor al die andere Braziliaanse mensen, want ze moesten eerst naar de kerk,
dus
hier beneden,
en
dan kwam hun pas, zelfs het avondmaal. En Louis Payet was toen hier, was het echt een beetje feest, een feest, hè, daar wordt altijd feest van gemaakt, dat weet je wel, hè.
Ja.
Dus dat werd allemaal ervoor verzet, expres, zonder het een of het ander, helemaal geen narigheid mee. De West expres werd er een half uur en een kwartier verzet, dat die mensen tijd hadden om daar toch mee te komen zingen. Voor drie.
Ja.
Voor drie mensen.
Ja.
Mensen werden. En daar heb ik me heel erg kwaad om gemaakt. En ik heb ook ze aangesproken daarover. En er werd gezegd, maar als ik geen twee preken gehad heb per dag, hè? Nee. En hier heb ik helemaal niks aan.
Oh, dus dit wordt niet als kerk beschouwd?
Nee, en toen heb ik gezegd, ik zeg, maar wat kom je dan hier doen om te zingen? Wat kom je dan hier zingen iedere keer?
Ja.
Wat je nou zingt, je kan beter Portugees dan ik.
Ja.
Dus nou kan ik niet begrijpen wat je dan toch hier na de preek nog kom zingen dan. Want als jij nou die ene preek daar, hè, van de Hollandse dominee of van een preek die voorgelezen wordt, niet dan geen afstand van doen kan om hier deze preek van Louis Payet, die toch werkelijk heus geen nonsens staat te verklaren, hè?
Nee.
Dat je daar niks voor voelt, dat kan ik niet begrijpen.
Nee.
Nou, dat werd me heel, heel erg kwalijk genomen dat ik dat gezegd heb. Want ik werd een hele poos niet voor aangekeken.
Oh ja?
Ja, maar dat kon me niks schelen, want ik was er werkelijk heilig van verontwaardigd.
Ja.
Dat het er voor drie vrouwen, dat allemaal achteruit gezet wordt. Zelfs de tijd van de mensen van de papierfabriek. Die met kleine kinderen, u weet wel hoe dat gaat hier. Hè?
Ja.
Al die mensen moeten de kinderen meenemen, want er is niemand thuis en dan durven ze de kinderen niet thuis laten. Dus dat wordt nog eens zoveel tijd achteruit gezet.
Ja.
En dat heb ik me werkelijk over geërgerd.
Ja. Ja.
Niet?
En deze houding van dus, nou ja, zij moeten zich maar aan ons aanpassen. Heeft u het gevoel dat dat ook in andere dingen zo is? Niet alleen kerkelijk, dus ook maar op het gebied van...
Ja.
Bedrijf houden en
ja, het is zo, het is natuurlijk helemaal onzin, want jij komt in dit land, dus jij bent gewoon gast hier.
Ja.
Hè? Dus jij moet je daarnaar schikken.
Ja.
Hè? Want als je dat niet doet, nou ja, je hebt mensen die dan, nou, je hebt die heel mensen die meegehand zijn, hè, die zeggen nou ja, hè, het kan wel zo niet, maar je treft ook mensen die zeggen ja, maar hoor eens,
dat kan allemaal niet,
hè? Nee. Dat gaat niet en dan wordt er ook stijf volgehouden. En dan krijg je een strijd.
Ja.
En dan zeggen ze natuurlijk, ja hoor eens, dat is niks voor ons.
Nee.
En dan is het al meteen afgelopen. Dan wordt er niet meer over gepraat. En dan heb je dat.
Ja.
En dat brengt de scheiding tussen twee kerken.
Ja.
Dat niet, ja. Niet dat, dit is nou ja, dit beetje is onze aanpassen. Gewoonte niet. En daar hou ik niet van. En al een beetje achteruit gaan zitten om daar nou te kijken. Niet als het avondmaal uitgedaan wordt. Dat wordt heel anders gedaan dan bij ons. Ik vind bij ons ook veel plechtiger. Maar dit zijn deze mensen, zijn dat van oudsher gewoon.
Ja.
Hè? Als ze hun bij ons in de kerk zouden komen, zouden die mensen misschien zeggen, nou, dat vind ik heel mooi, vind ik heel plechtig, vind het mooier is bij ons. Ja. En misschien zouden hun aan die oude gewoonte van hun toch nog maar liever de voorkeur geven dat ze het gewoon zijn. Ja. Ik geloof dat het allemaal een kwestie van gewoonte is. Ik vind dat je alleen het doel moet zien waar het om gaat.
Ja. Nou is het natuurlijk een groot struikelblok is dat de Presbyterianen niet roken en nooit drinken.
Nee.
En dat ook beschouwen als een ernstige zonde, als je het wel doet.
Ja. Maar ook niet allemaal.
Nee?
Nee. Ook niet allemaal.
Maar het mag officieel natuurlijk niet, hè?
Nee, officieel mag het niet. Maar er
je
zijn,
mag het ook
maar
niet
ik ken er wel een heleboel die het wel doen.
Ja.
En die zich ook helemaal niet voor schamen om tegenover een andere presbyteriaan het doet. Hè.
En het is niet zo dat ze er dan, onder de tucht gezet worden?
Nee.
Daar
geloof
niet.
Ik absoluut niks van. Hier niet. Zover als ik het kan zien niet.
In andere delen van Brazilië wel.
Wel.
Dus daar waar
oh, ja?
de zendingsdominees werken, daar gebeurt dat wel. Dat mag absoluut niet.
Ja, dat is natuurlijk onzin. Hè?
Ja, dat
vinden
wij.
Dat vinden wij. Wij vinden dat. Maar er zit werkelijk wel wat in. Als je het goed beschouwt, zit in dat drinken en dat roken, daar heb je het weer. Ik zou me daar weer neerleggen, omdat ik daar allemaal geen behoefte aan heb.
Nee.
Ik heb geen behoefte aan drinken en ik heb geen behoefte aan roken. Dus voor mij is het al helemaal gemakkelijk.
Ja.
Maar als je een man hebt die de ene sigaret met de andere aansteekt niet, en die dat van kind af al gewend is en zijn vader en zijn overgrootvader het ook zien doen heeft, en evengoed naar de kerk ging en evengoed denkt, ja mijn vader is vroom gestorven niet. En dit bedoel allemaal dat enige, werd dat die gewoontes.
Ja.
En zo hebben hun ook die gewoontes. Ja, maar dat mag niet hoor.
Nee.
Dat kan niet.
Nee.
Maar dan mijn zoon die had dan met zijn vrouw mee in de Presbyteriaanse kerk. Want ze zegt, als ik zin had om een sigaret te roken, dan deed ik dat rustig hoor. Ook al heel de deftigheid van de Presbyteriaanse kerk erbij zou zitten. Maar ja, dat is nou weer helemaal een andere.
Nee.
De een zou te zeggen, nou ja, ik wil dat niet doen. Ik wil liever niet heen als aanstoot geven.
Nee.
Dus ik doe het maar niet liever.
Nee.
Logisch,
nee, nou, wij hebben dus, als er Presbyterianen bij waren, hebben wij nooit gerookt.
Nee.
Wij dus alle twee roken.
Ja.
Maar als ze hier in huis komen, dan rook ik wel, want dan zijn ze bij mij.
Ze zijn ook in eigen terrein, hè? Dat is logisch.
Dus men weet wel dat de dominee rookt en zijn vrouw, maar niet als wij in hun huis zijn.
Nee, natuurlijk niet. Dan doe je dat natuurlijk ook zelf niet. Dat is logisch. Je
nou,
weet dat ze
dus
daar niet van
hoe
houden.
Ze daarover denken, hè? Of
nee,
ze
dat weet ik.
Nou,
dan
ja,
kan ik nou ook
dominee,
echt
dat
niet zeggen.
Een halve dominee, die rood.
Nou, dat weet ik. Zover heb ik het nog nooit. En dat heb ik ook niet van Kees ooit gehoord, hoor. Dat het zover doorgedreven werd.
Nee.
Maar ik weet wel dat ik wel eens gehoord heb van Kees. Kees is daar geweest in Londrina, hè?
Ja.
Dus Kees met Louise Bielle toe geweest. En toen zei hij ook, nou, ik ben daaronder die mensen geweest, maar die zijn net precies in de wijde. Het is helemaal niet zo dat je zegt, maar die mensen zeggen strenger in de geloof of wat ook, helemaal niet.
Nee.
Heb hij het idee gehad hoor, dat hij samen met Louise daar was. He? Ze roken niet en ze drinken niet, maar ik geloof niet dat ze ooit van het leven is niet drinken.
Nee.
Een glas wijn, waarom mag je geen glas wijn hebben?
Ja,
dat staat toch ook in de Bijbel.
Natuurlijk kan vallen dan weer, hè, voor de alcohol.
Natuurlijk. En het is natuurlijk zit wat inderdaad zit er wat
het in. Is inderdaad in dit land, kan ik dat aardig begrijpen, omdat het hier inderdaad een ziekte is.
Ja, het is het ook.
En
heel erg.
Kopen.
Heel erg zelfs. Hè? En het brengt natuurlijk een hele. Het is inderdaad zo, als je het allemaal heel goed volgens de Bijbel bekijkt, dan is het inderdaad de zonde. Ook het roken.
Ja.
Hè? Dus, want als je.
Het is allemaal zonde.
Ook ten eerste.
Ja.
Maar de tweede ook wel, geloof ik, een soort een soort afgod.
Ja, een verslaving.
Een verslaven.
Ja.
Je kan het er niet buiten,
nee.
Absoluut niet buiten, dus dan is het een verslaven.
Ja,
het geeft niet, iemand snoept, het geeft niet wat ook. Hè? Dat vind ik ook, als je nou allemaal goed de puntjes op de i wil zetten, moet eigenlijk ook, hè? Dan geloof ik ook dat je dat als een zonde kan zien.
Ja.
Dat roken. En dan ben ik er ook wel mee eens dat je dat dan niet moet doen.
Nee.
Vooral als je uit geloof, als je geloven bent en een christen bent. En dat je weet dat je zegt, nou ja, dan kan ik nou helemaal niet buiten. Ik doe alles om een sigaret te krijgen. Dan hoeveel het zon is.
Ja.
Dat geloof ik ook. En dan, dan ben ik het wel met hun eens.
Ja, maar dan is er natuurlijk nog een verschil tussen één sigaret zo nu en dan is. Of echt,
maar dat is eigenlijk met alles zo. Dat is eigenlijk met alles zo. Met alles onze zonden zo.
Met eten net zo goed.
Je kunt, hoeveel afgoden kan een mens wel niet hebben in zijn leven.
Precies.
Hè? Dat is logisch. Maar dit zijn dan natuurlijk wel twee in het oog springende
zondes.
Hè?
Voor hun gevoel
dan, ja. Ja.
Dan wou ik u nog eens wat vragen over. Vindt u, heeft u zich voorgesteld dat het anders zou zijn in het gezelligheidsleven in de kolonie, de omgang met elkaar, buiten dus de kerk om? Ik zal, nou, we zijn inderdaad net zoals u in het begin heeft gezegd, allemaal zondaars. En dat is helemaal geen excuus natuurlijk, maar als je dat van elkaar weet, dan neem je het allemaal ook wel wat makkelijker. Heeft u het gevoel dat dat een goede gemeenschap is hier?
Nee, ik heb het gevoel hier dat het is geen goede gemeenschap is. Absoluut niet. En dat doe ik misschien zelf ook verkeerd aan, om met terughoudend te zijn. Dat je, maar ik voel toch iedere keer als er wat is of wat ook. Nou, dan voel ik me, er gewoon nog niet thuis. Nee. En soms dan weet ik zelf niet van mezelf waarom niet. Maar soms heb je dat wel eens dat je met iemand komt. Laat me maar gewoon zeggen, bij iemand waar je echt voelt, nou ja, zeg maar veel liever dat ik wegga.
Ja.
Dat je het aanvoelt, sfeer.
Ja.
Hè? Niet dat ze je dan natuurlijk weg zouden jagen en ze zouden het ook niet zeggen.
Nee.
En die zou het ook nooit van een ander horen, zeggen ze veel liever dat je me weggaat. Dan zouden ze nog maar zeggen, nee hoor, je hoort er net zo goed bij.
Ja.
Maar toch voel je aan die sfeer, hè, nee.
En gelooft u ook niet dat dat komt doordat u uit een hele andere streek komt?
Ja, dat steek ik het altijd op.
Ja, het is een andere manier om met elkaar om te gaan.
Ja, ik ben altijd gewend veel vrijer met elkaar om te gaan op een hele andere manier.
Ja.
Dus ik denk wel dat dat daardoor komt. Dat denk ik ook zelf altijd.
Ja.
Dat zal daar wel van komen. Ja. Wij zeggen het onder elkaar ook allemaal, de kinderen ook altijd.
Ja. En toen u die buurvrouw had, die dus uit dezelfde streek komt als u.
Ja.
Toen had u dat niet.
Nee.
Met haar.
Nee, maar ten eerste was zij ook, nou ja, net als ik, flap uit. Niet?
Ja.
Dus als we met elkaar aan het praten waren, dan wisten we tot op de bodem van de ziel wat er los was. Hè?
Ja.
Met elkaar, dus dat scheelt ook op. Hè?
Ja, dat scheelt ook.
Niet? Ik bedoel, maar ja, je kan best ook iemand uit je eigen provincie ontmoeten waar je ook niet zo goed mee om kan gaan.
Hè?
Die je ook niet zo goed ligt. Hè?
Ja.
Dus die lag me nou ook wel buitengewoon goed. Hè?
Ja.
Dat is natuurlijk ook niet precies, maar toch over het algemeen genomen, dan geloof ik dat, en ook die streek waar ik dan las vandaan kwam, ook dat deze mensen waar ze vandaan kwamen, de mensen zijn niet minder als wij, maar ze zijn anders.
Heel anders. Heel anders, zou
niet
ik wel zeggen.
Heel anders.
Ja.
En dan weet ik niet, ik moet hun zeggen natuurlijk dat hun manier beter is. Hè?
Ja.
En maar ze leven op een manier die ik niet wens te leven.
Nee.
Dat geloof ik niet dat dat hoeft.
Nee.
Vandaag aan de dag. Niet, dan geloof ik niet dat je al die manieren en al die dingen die hun voorstaan. Niet, alles moet nog op zijn ouderwets gebeuren, want dat zijn wij zo gewend.
Ja.
Toen pas hier waren, toen was op de Joningsvereniging, was het toen nog, toen waren ze nog niet apart. Toen kwam onze zoon met bouwstenen. Wel eens van gehoord, hè?
Dat zijn die boekjes.
Die boekjes.
Ja.
En die zijn heel erg
goed.
Die vind ik heel goed.
Ja.
Maar er werd al reden gezegd, daar hoef je niet mee aan te komen. Want dat zijn wie niet gewend. Dat waren dan uit die andere kolonies die het niet gewend waren. Dus dat werd al regelrecht werd dat afgeschaft. Dus er werd nog op zijn heel ouderwets vereniging gehouden. Dat er in de pauze, nou, dan werd het bijvoorbeeld tafeltennis of wat ook nadien gedaan. Hè?
Ja.
Maar dan, nou ja, dat was ongeveer 2 keer een inleiding. Niet? En nou ja, dat waar wij vandaan kwamen, deden ze dat niet meer.
Nee.
Dan vonden ze dan één aanleiding, vonden ze genoeg.
Ja.
Of er werd een heel erg zware boom opgezet over het een of het andere. Niet? maar altijd na de pauze iets leuks met elkaar. Hè?
Ja, en dat niet met nog dat, een inleiding.
Niet nog een inleiding of wat ook. Nee, hè? Want nee. Van, nou ja, wat het eigenlijk ook overdreven is.
Ja.
Hè? Maar het zelf zo erg, en daar hebben we de bewijzen wel van, dat, want onze zoon die was toen president van de jongensvereniging, dat is een tijd van een moment, dat hij een tijd van een moment was die gewipt.
Ja.
Hebben zelf de dominee nog bij gehad, ik persoonlijk, wat heel erg dom was, want mijn jongste zoon die zei gewoon, mama laat ze toch doen.
Ja.
Hè? Dat moet je niet doen, want het zit er nou eenmaal dat conflict en dat hoort daar toch niet goed door.
Nee.
He? Maar ja goed, ik heb dat dan tegen de dominee verteld. Ik zei nou, omdat ik dat allemaal zo heel anders gedacht had, zat het mij dan natuurlijk ook nog weer hoog. He? Toen heeft zelfs de dominee die betrokken persoon zondags naar de kerk bij hem laten komen. En het zou dan weer helemaal goed worden. Maar de eerste keer, dat was toen nog, hij was toen nog gewoon president dan. He?
Ja.
Maar de eerstvolgende keer... was die eruit. Was er gekozen worden, moest dan de president gekozen worden met algemene stemmen.
Ja.
Dus nou, het was toch een fijne oplossing. Zo.
Ja. Ja.
En dan de geraffineerdheid die er dan in zat natuurlijk.
Ja. Ja,
dan denk je bij jezelf, kijk, zie je nou.